Ja, Shabbat Shalom, broeders en zusters. Ik vind het een geweldig voorrecht om in jullie midden te zijn. En voor ons is het ook weer de eerste keer om echt voor een gemeente te spreken. We zijn natuurlijk sowieso heel dankbaar dat er een livestream is. Die mogelijkheid hebben wij. En denk inderdaad aan onze gevolgde broeders en zusters die helemaal niet samen kunnen komen, niet samen mogen komen. We zijn nog zo ontzettend bevoorrecht. En dan komen we gelijk bij het krantje Roegema, we hebben het net erover gelezen, wij die Roegema ontvangen hebben, dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws natuurlijk ontferming, wij hebben de taak om ontferming te betonen. Nou, dit blad, Geert zei het dan, hoe kan hij precies weten wat erin staat. Normaal is het een nieuwsbrief waarin het verslag van onze reizen wordt gedaan, maar we hebben dus geen reizen ondernomen de achterliggende tijd. Maar hier komen dus eigenlijk alleen maar onze contactpersonen en onze Joodse mensen die we in Oekraïne en Wit-Rusland kennen aan het woord. Geen andere, alleen maar Joodse mensen, met fotootjes erbij en hoe zij het daar beleven. Nou, moet je dus even vergelijken met hoe wij hier de corona hebben doorgemaakt. En zij merken dat er een heel groot verschil is, zoals wij het hebben moeten doormaken en zoals zij het hebben moeten doormaken. Nou, van harte aanbevolen, dat blijft. Goed, ik wil dus vandaag met u spreken vanuit Gods woord over het onderwerp er zal geen uitstel meer zijn. Geen uitstel meer, ook kort gezegd. En het is een boodschap vanuit het boek Openbaring, het laatste boek vanuit de Bijbel. Openbaring, dan hoofdstuk 10. Ik ben daarmee bezig, van mijn eigen gemeente, maar ook waar ik mag spreken. En we gaan hier en daar misschien wel door elkaar. Ik doe het ook niet per se hoofdstuk voor hoofdstuk. Maar ik heb wel gemerkt dat de mensen het wel heel erg prijs stellen om toch enigszins wat lijn te mogen krijgen in het boek Openbaring. Daar hebben we natuurlijk zeker de Heilige Geest bij nodig, waar Gerrit ook zo voor gebeden heeft. En vandaag zal ik dat weer met jullie doen. Hopelijk geef ik ook wat meer inzicht in vooral de lijn van Openbaring. Openbaring 10 wil ik met u lezen. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. Toen hij het roepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt op te schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat erin is en de aarde met wat erop is en de zee met wat erin is. Dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Nou, het woord is vanmorgen een gericht op 6b, het laatste gedeelte, hier staat dan, er zal geen tijd meer zijn, maar u zal het straks wel horen, en dan kun je beter vertalen met, er zal geen uitstel meer zijn. Om openbaring te begrijpen, moeten we heel dicht bij Yeshua blijven. Volgens hoofdstuk 19, vers 10 in openbaring, daar staat, is het getuigenis van Yeshua de geest van de profetie. Dus hij zelf is het die spreekt. En om eenvoudig, hou van eenvoud, te begrijpen wat eigenlijk de bedoeling van openbaring is, moet je in gedachten nemen de man in het boek Joshua, die tot Joshua spreekt. U weet wel, de man met het getrokken zwaard, De bevelhebber van de legerscharen van de Heere God. Die gaf hem namelijk een strategie door hoe Jericho zou komen te vallen. En hier in Openbaring heel eenvoudig gezegd, krijgen wij de strategie door op welke wijze Babylon ten val gebracht zal worden. Er zijn namelijk twee hoofdthema's in het boek Openbaring. Het eerste hoofdthema is dit. Herstel van Israël. Nieuwe hemel en aarde. Koninkrijk van God op aarde. God die bij de mensen komt wonen. En daarbij hoort dan overwinnaars. De trouwen, die trouw blijven aan hem. Die hebben deel aan dat wat God belooft. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn is deze. De opkomst van een valse kerk, ook wel het beest genoemd, of de profeet. Een andere naam is de hoer, met het naam op het voorhoofd geheimenis Babylon. Het gaat ook over het opkomen, het blinken, zeg maar, en het verzinken van de grootste obstakel voor dat koninkrijk van God, voor dat punt 1, zeg maar. En vanaf het begin van Openbaring, u kent het natuurlijk wel, is het eigenlijk al duidelijk waar het naartoe gaat. Ook daar in het begin kom je het eind al tegen. Ik weet niet of het opgevallen is, maar in de 7 brieven lees je heel veel over overwinnaars die mogen eten van de boom van leven. Die mogen leven in het paradijs. De kroon van leven wordt beloofd. Het eten van het verborgen manna. Het krijgen van de witte keursteen. Het geschreven staan in het boek des levens. Het nieuwe Jeruzalem, daar te mogen wonen. De nieuwe naam. En wat dacht je van? Macht verkrijgen over de volken met hem, Yeshua. En met mij, hoofdletter. Met mij te zitten op de troon. Dus daar wordt eigenlijk het einde ook al verkondigd. Dat is die eerste lijn, zeg maar. De vorige keer heb ik jullie door mogen geven. Dat is wel een beetje droog natuurlijk, alleen maar hier is een opname, een audio-opname, dat een Johannes van Yeshua openbaard krijgt wat hierna geschieden moet. En dat we daar niet ons moeten op verkijken, dat het niet allemaal over dat laatste stukje van de wereldgeschiedenis gaat. Want dat kun je zien aan de hand van Openbaring 1, vers 19, daar staat dat Yeshua zegt, ik zal je schrijven op, wat je gezien hebt, dat is het openingsvisioen, hoofdstuk 1. Wat is de situatie van de 7 gemeenten in die tijd? En wat hierna geschieden moet? Dus dat is vanaf de tijd dat Johannes dat visioen krijgt. Dus ligt dus eigenlijk de hele achterliggende 2000 jaar. En die wordt over het algemeen bij alle eindtijdvisies wordt die overgeslagen. En dat is heel jammer. Want dan kijk je maar naar de toekomst en je leert je lesje niet voor het heden, wat er al zelfs geschiedenis is. Heel belangrijk om dat te weten. Het is een lijn in de geschiedenis die ons ook in het boek Openbaring al is geopenbaard. Eigenlijk moet je het zo zien, dat waarschijnlijk heb ik ook al gezegd, maar dat kan je niet genoeg herhalen. Er is sprake van een uitstel van het koninkrijk van God. Want je weet toch dat de discipelen erop wachten. En je weet dat Paulus ook dacht dat hij het mee zou maken. En er ligt ondertussen al bijna 2000 jaar tussen. Nou, dat is eigenlijk de openbaring van wat er eigenlijk allemaal nog geschieden moet. Voordat het eindelijk het koninkrijk van God, dat zeker komen zal, openbaar zal worden. Een uitgesteld koninkrijk. Ja, er komt zelfs nog eerst een groot obstakel wat in de weg komt. Ik ga niet even aandacht geven, maar dat komt in de Openbaring hoofdstuk 13 vanavond. Ook nu ga ik er niet helemaal aan voorbij. Met hoofdstuk 10 zitten wij midden in het boek. Want die hoofdstukindeling is natuurlijk van later, dat begrijp je wel. Als je de versen gaat nemen bij heel openbaar, dan zit je ongeveer zo in het midden. Nou, wat is er aan vooraf gegaan? Ik noemde het al, het openingsvisioen. Dan de opdracht om de 7 brieven te schrijven. En dan hoofdstuk 4. Krijg je dat troongezicht zo overweldigend, van net iets wat we zongen hebben, kadosh, 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 je valt ervoor in ootmoed voor de Heere van neer. Dan, degene die op de troon zat, die heeft een boekrol in zijn hand. Wie is het waardig? Hebben we er vorige keer over gesproken om die boekrol te nemen en de zegels te verbreken? Nou, dat zie je dus in hoofdstuk 5. Dat is het lam van God. Zichtbaar, maar wel als de leeuw van Juda, maar toch nog met de kentekens van het geslachte lam. Hij is het. Hij is waardig. En we zijn hem zo dankbaar. Want daardoor is voor ons de wereldgeschiedenis als het ware voor onze ogen uitgerold. Maar dan moeten we er wel wat in doen. Ik heb de vorige keer al aangegeven hoeveel misverstanden er zijn rondom het boek Openbaring die ons verhinderen dat wij iets kunnen zien. En ik zeg niet dat ik alles zie, maar ik weet wel dat als je Israël buiten laat, dan zie je niks. Als je de gemeente van Israël scheidt, dan ga je het ook niet zien. Als je de profetieën weglaat, ga je het ook niet zien. Want Openbaring is niet anders dan gewoon allemaal aanhalingen uit de Tenach. Dat heb je misschien zelf ook al ontdekt. Ga voor jezelf maar eens naar hoeveel aanhalingen per hoofdstuk, zeker al 10 of 11. En ik overdrijf nu, uit de Tenach. Nou, dan moet je dus eerst wel goed verstaan wie je op Openbaring kunt verstaan. Nou, hoofdstuk 5 komt dus hoofdstuk 6. Dan gaan dus die zegels er één voor één afgerold worden. En dan krijg je, als het zesde zegel geopend is, dan komt er een soort pauze. Dat is hoofdstuk 7. En dan krijg je het zevende zegel wat geopend wordt. En als het zevende zegel geopend wordt, dan komen daar die 7 engelen tevoorschijn met hun 7 bezuinen of shofaars. En op dit moment, hoofdstuk 10, zijn we al na de eerste 6 shofaars die geblazen hebben. De 6 engelen hebben geblazen. En na die 6, heel opvallend, is er inderdaad weer een soort pauze. Daar zitten we middenin. Voordat de 7e shofaar geblazen wordt. Hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 11 is 15, is een soort tussenstuk. Dat is dan toch ook een tussenstuk. Ja. Hé, dat is een ontdekking. Tussen het 6e zegel en het 7e zegel heb je hoofdstuk 7. Heel mooi ding wat ik daar zeg. Tussen het 6e bezuin en de 7e bezuin heb je hoofdstuk 10 in de 11 en 11. Maar ja, dat herhaalt ze een keer als de 7 schalen worden uitgegoten. Na de 6e schaal komt er opeens nog: zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Voordat de 7e schaal wordt uitgegoten. Dat verband heb ik de vorige keer al iets van aangegeven. Dat hoop ik straks, als ik op het punt ben gekomen van er zal een uitstander zijn, om even te herhalen. Om vooral die grote lijn ook bij jullie neer te leggen. De profetische geschiedenis van Jericho, die moet je in ogen houden, wil je Openbaring begrijpen. 7 dagen waren er nodig. Dagen om de stad, rondom de stad te lopen. Dat kent u allemaal wel. En op de 7e dag, 7 maal om de stad. Nou, als je nou die 7 zegels hebt, dat zijn de 7 dagen. Dan zie je ook dat is ook vervuld in de lijn van de geschiedenis. En dan komen we vlak bij die 7e dag, met die 6e zegel eraf gehaald. En dan zie je al, nu komen we bij dat kritieke moment waar Yeshua over gesproken heeft, dat er de maan verduisterd zal worden, dat de zon zijn licht niet geeft. Want dan gaat het gebeuren op die 7e dag. En op die 7e dag zie je eigenlijk die 7 engelen die bazuinen op 7-voudige wijze. Toen was het na 7 rondgaan om Jericho, de ondergang van Jericho. En nu is het met die 7 heren de shofar blazen, de ondergang van Babylon. Toen, na de 7e rondgaan, viel Jericho in. En lag het land Kanaan open om in bezit te nemen. En als die 7e bezuin geblazen heeft, dan komen we vandaag niet naartoe. Wel, we gaan er wel iets aan ruiken. Dan is Babylon gevallen en kan het koninkrijk van God het doorbreken. En dan wil ik je vast bemoedigen, die 7 schalen die daar nog komen in Openbaring 16, dat is niet een herhaling. Je hebt mogen ontdekken dat die schalen de verwerkelijking zijn van de shofaars die blazen. De shofaars konden het aan, dus je moet maar eens die 7 shofaars leggen naast de 7 schalen in Openbaring 16. Openbaring is aan de ene kant een heel moeilijk boek. En het is een heel bedreigend boek. Maar anderzijds is het wel eenvoudig. Het gaat om één oordeel. Over een werkdeel van de aarde. Over Babylon. Maar dat is het dan ook. Dat klinkt misschien gek. Maar ik ga het meenemen in hoofdstuk 10. En zullen jullie er hopelijk meer van begrijpen. Daar heb ik hoofdstuk 1 uitgekozen. En het onderwerp, er zal geen uitstel meer zijn. Johannes ziet dit. Nadat die zes engelen gebezuind hebben. Een oordeel over een derdeel van de mensheid. Kom ik straks even op terug, maar dat moet je wel in gedachten houden. Daar eindigde hoofdstuk 9 mee. Een derdeel van de mensheid ondergaan. Dan ziet hij een sterke engel. Nou, wat is er een hoor? Ik noem het maar een reuzenengel. Hij staat daar, een lichtende gestalte, bekleed met de wolken. Zo hoog komt hij. Een regenboog boven zijn hoofd. Gezicht als de zon. Voeten of benen als de zuilen. Van pilaren van vuur. En in zijn hand heeft hij een boekje wat geopend is, een boekrol. Zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Om even een klein beetje het beeld te schetsen. Het staat niet helemaal los van de natuurtaferelen die Johannes op dat eenzame eiland Patmos heeft gezien. Patmos ligt in de Egeïsche Zee, zoals u weet, een eiland, een woesteiland. En was hij nou verbannen? Vanwege het getuigenis van Yeshua om het woord van God, hij leed daar verdrukking. Nou, boven die Griekse zee heeft hij de zon natuurlijk heel vaak zien stralen. Ook wel eens boven wolken uit. En als de zon straalt boven de wolken, ik heb toevallig gisteren een prachtige foto van een vriend van mij gekregen, dat was in Nederland gisteren ook zichtbaar, dan zie je soms van die zonnestralen als grote benen zo eronder uitkomen. Prachtig gezien, moet je even voor jezelf dat beeld voor je zien te krijgen. Nou, en soms gaan de stralen gedeeltelijk op de zon, op de zee terecht zijn gekomen. Johannes heeft dat gewoon wel eens gezien, en soms ook die stralen gedeeltelijk op de aarde. En dan moet je ook nog denken, als je aan een wolk ziet, dat die soms weer kaatst wordt en dat daar een regenboog ontstaat. Nou, het rollen van de donder, zeven donderstemmen, die met donderen slagen die stemmen laten horen, ook dat is natuurlijk geen vreemd natuurverschijnsel. Dat is enigszins voor je kunt stellen. Dan zie je daar opeens een reuzenengel staan. En natuurlijk is dat een werkelijke reuzenengel geweest. Maar je kunt die natuurtafereel voor jezelf een beetje als achtergrond gebruiken. En zijn benen van die reuzenengel, die zijn dus als zuilen van vuur geweest. Heel indrukwekkend. Die daalde dus neer met zijn rechtervoet op de zee en met zijn linker op het land. Nou, kun je het een beetje in beeld hebben, maar die zee was natuurlijk heel breed. En als daar het vasteland geweest is. En zijn hoofd was in de wolken. Wat een reuze engel moet dat geweest zijn. En hij heeft een boek in de hand. En dan gaat deze engel gaat roepen. En dan staat er, hij brult als een leeuw. Met zijn luide stem. En als hij uitgeroepen is, dan laten de zeven donderslagen hun stem horen. En ik geloof nooit dat de mensen daar in Klein-Azië en in de buurt dit allemaal gehoord en gezien hebben. Maar is die dag natuurlijk wel door God bevorderd. Hij mocht dit allemaal zien en hij heeft het natuurlijk ook letterlijk gehoord. Nou, dat brullen als een leeuw is zeker een heenwijzing op naar de terug. Ik noem u een paar teksten en u zal het verband zo zien. Amos 1 vers 2. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken. Hosea 11 vers 10. En ook elf. Zij zullen achter de Heer aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Jeremia 25, vers 30. De Heer zal brullen als een leeuw. Vanuit de hoogte, vanuit zijn heilige woning, zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen zijn woonplaats. Hij zal een vreugderoep als van duiven, druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Dan gaat het verder. Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde van de aarde, want de Heer heeft een rechtszaak met de volken. Hij zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddeloze heeft de overgegeven aan het slaag. Kort gezegd, het brullen van de leeuw heeft mijn zin twee hoofdbetekenis. Ten eerste zegt het, vijanden van God, het is afgelopen met jullie heerschappij, er komt een rechtvaardige vergelding. Dat is één. En twee, volk van God, jullie worden verzekerd dat de verdrukking voorbij is, jullie worden verzameld en ik ben jullie schuilplaats. En ik vond zo mooi dat deze twee elementen, dat die precies te vinden zijn in Joël 3 vers 16. Luister maar. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. En met deze tekst heb je de kern eigenlijk ook van openbaring. Er gaat een vreselijk overkomen over de morgen. Maar er is geen betere schuilplaats dan de God. Schrik betekent het zeker voor degene die in zonde leeft. En ik ben zo bezorgd voor alle gelovigen die slapen. Die net zo hard zullen schrikken. Omdat ze hier nooit mee bezig zijn. Maar voor die die de Heer vrezen, is de stem van de Heer tot verlossing. Goed, als deze stem geroepen heeft als een leeuw, klinken daar dus de donderslagen. En dat zijn wij natuurlijk niet zo gewend, want donderslagen spreken normaal niet. Maar deze donderslagen laat iets horen. Stem. Ze laat iets weten. En Johannes, die zo gewend is om direct zijn pen te pakken, zijn ganse veren wat hij gehad heeft. Om alles op te schrijven wat Yeshua hem openbaart. Hij zit op een schrijfhouding. En dan krijgt hij te horen: nee. Niet schrijven. Verzegel hetgeen de zeven donderslagen hebben gesproken. Blijkbaar is dit niet voor publicatie bestemd. En wij als nieuwsgierigen, zeker als nieuwsgierigen, ons willen natuurlijk gelijk weten, wat is dat nou geweest? En ik denk zeker dat je overgaat in de chauffeur, dat ga ik dus niet doen. Ik geloof dat als God iets verzegelt, dan is dat niet van altijd. Dus dat komt een keer openbaar. En dat zal hij wel weten wanneer dat moet komen, wanneer het voor ons ook nodig is. Ik ga even naar Daniel 12, want daar staat namelijk ongeveer hetzelfde. Daniel 12 lijkt heel erg op hoofdstuk 10 hier in openbaring. Daar staat op een gegeven moment, ga heen Daniel, hoofdstuk 12 vers 8, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Denk dan nog niet dat het ook over de eindtijd gaat, want ook die mythes heb ik juist via videoboodschap willen weten te ontkrachten, komt deze week uit. Het gaat daar over de tijd van Antiochus Epiphanes en de Maccabeeën. Tot die tijd, totdat zeg maar God dat tot een einde gaat maken, moest het verzegeld blijven. Dat zegt de Heer tegen Daniel. En deze heerschappij, dat was in Antiochus Epiphanes, dat zijn de voorloper van de Antichrist. Dan staat er ook, velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, want de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen God van de goddelozen zal het verstaan. En dat geldt precies ook voor openbaring, want ook dat komt in de openbaring 22 ook weer tegen. Dat degene die onrecht doet, dat hij nog meer onrecht zal doen. Wie vuil is, dat hij nog vuiler wordt. En wie rechtvaardig is, dat hij nog meer rechtvaardigheid bewijzen. En wie heilig is, wordt hij nog meer geheiligd. En dat is ook het doel van deze prediking. Dat we meer geheiligd worden. Het wordt dus niet geschreven. Wat wordt er wel geschreven? Nou, wat die sterke engel doet en wat hij zegt, met die ene voet op de zee, zijn rechter, en met zijn linker op het land. En denk nog steeds aan die reuzenman, hè? Aan die reuzenengel. Ik ben niet de enige die dat zo zegt, ik heb het in de verklaring gelezen. Dan sta je, als je met de rechtervoet op de Egeïsche Zee staat, en met je andere voet op het vasteland, dan sta je toch wel met je gezicht naar Jeruzalem. En ik geloof dat dat echt in zin zit. Want daar hebben alle beloften van God in de eerste plaats betrekking op die vervuld gaan worden. En ik kan het met vrijmoedigheid zeggen, om datgene wat hier aangekomen had. Want deze engel die gaat zingen, staat er, bij hem die leeft in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en al wat erin is, en de aarde en hetgeen erop is, en de zee en hetgeen erin is, er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zeven engelen, wanneer hij bezuinigen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knecht en de profeet heeft verkondigd. Deze sterke engel zweert bij hem die nog hoger is. De Messias koning. De opgestane Heer. Die alles in bezit gaat nemen. Want dat duidt het natuurlijk op. Alles is door hem geschapen. En alles is ook nog steeds in zijn handen. Ook in de coronatijd. Hou dat vast. En toen is juist al die voorafgaande oordelen. Dat hij alles weer in bezit gaat nemen. Een geweldige belofte voor de toekomst. Geen uitstel meer. Ik heb het al gezegd, er zijn die hebben het over, er zal geen tijd meer zijn. Ik heb vroeger ook over verklaringen gehoord, ja, in de eeuwigheid is er geen tijd meer. En krijg je van allemaal die vage geestelijke vergeestelijkingen. Alsof de tijd straks ophoudt. Hoeft niks van. In de toekomst van een nieuwe wereld. Maar het is veel meer voor te zeggen, het woord chronos betekent wel tijd. Maar als ik zeg, ik heb geen tijd meer, dan betekent het van een of ander moment, er zit niks meer tussen, ik ga het niet doen. Nou, dat betekent niet, met blijft de meeste nieuwe vertalingen van anderen hebben. Geen uitstel meer in het Engels is het dan no delay. Er is geen uitstel meer, geen oponthoud meer, geen delay meer. Je moet voorstellen, je moet ergens heel erg lang op moeten wachten. En dan een beetje krijg je te horen, geen uitstel meer, nu gaat het gebeuren. Bijvoorbeeld, er zitten nog jonge mensen, sommige mensen lang geleden getrouwd, je kijkt uit naar huwelijk, maar er is geen huis. En je zoekt, je informeert, je schrijft je in. Maar er zijn woningtekorten en het duurt maar. En dan komt er ook nog eens een keer heel wat gebeuren met die stikstof bij je. En ook nog een keer even een lockdown eroverheen. En het duurt maar. En dan opeens krijg je te horen. Er is een huis. Geen uitstel meer. Nu kan het eindelijk, wat we uitgekeken hebben, gaan nu plaats gaan vinden. Ik zeg je, dat is nu een heel minuscuul probleempje. In vergelijking met ons allergrote wereldprobleem wat we met elkaar hebben. Want het gaat hier wel eventjes over de allergrootste, allerheerlijkste omwenteling op aarde die er plaats gaat vinden. Daar is geen uitstel meer voor. Dat staat hier. Weet je wat er nu gaat gebeuren? Ik hoef je niet te zeggen, dat staat erachter. We hebben het al gelezen, maar het is waarschijnlijk niks wat je doorgedrongen. Wat is er geen uitstel meer? Nu gaat het gebeuren in de dagen van de stem van de zevende engel. Wanneer die bezuinigen zal, dan zal de verborgenheid van God tot vervulling komen. Namelijk wat hij door de profeten al verkondigd heeft. Hier wordt even in één zin gezegd, wat zo'n geweldige inhoud heeft. Als je de profeten kent, dan denk je, wauw, wat staat er allemaal in die profeten? Gaat dat opeens, plotseling, zonder uitstel, nu in vervulling gaan? Ja. En dan moet je beseffen, dat is een tussenstuk toch? Tussen de zesde bezuiniging en de zevende. En wat de zesde bezuinigd werd. Ik heb het al gezegd. Dus eigenlijk het laatste van die vijf bezuinigingen. De zesde bezuiniging. Dat is verschrikkelijk wat er over de aarde gaat komen. Het derde deel van de aarde vergaat door vuur. En wat zegt deze tekst nou eigenlijk? Hij zweert bij de Messias koning. Op datzelfde moment. Gaat de zevende bezuiniging blazen. En is het de tijd om alles in vervulling te laten. Geen uitstel meer. Dus toen ik al gegeven heb gezegd het vorige keer en ook nu. Het koninkrijk van God is als het ware een uitgesteld koninkrijk. Johannes verlangde zo naar. Wanneer komt het? De discipelen verlangen. Wanneer zult u het koninkrijk van God oprichten? Het koninkrijk van Israël weer oprichten. Allemaal uitstel, uitstel, uitstel. En nu is het moment. Dus als een geweldige bemoediging bedoelt. De meeste mensen willen met openbaring bezig zijn. Dan zal het hen als een strik overvallen. Als je er wel mee bezig mag zijn, dan vat je dit als een geweldige bemoediging. Ja, dat oordeel is nodig. Ja, wie heeft er een tranen gelaten om de val van Jericho? Geen enkele Israëliet toch? Zullen wij een traan laten om het verval van het hele Westen en van Babylon? Ik laat er geen tranen om. Ja, denk nog niet aan mensen. Dat is een ander verhaal. Natuurlijk doet het pijn als je denkt aan mensen die er misschien om zullen komen omdat ze niet voorbereid zijn. Maar we moeten op Gods gedachten proberen te komen. Dat we straks in openbaring 19 de halleluja's mee kunnen zingen. Omdat het oordeel gekomen is. We zitten in een tussenstuk. En er moet gewoon even gezegd worden. Geen uitstel meer. Zevende engel gaat bezuinigen. En dan gaat het gebeuren. En als je toch erg nieuwsgierig bent, gaan we toch even door in hoofdstuk 11 vers 15. En dan gaat hij blazen. Deze zevende engel. Hoofdstuk 11 vers 15 zegt. En de zevende engel die zult u bezamen. En dan klonken ze luide stemmen in de hemel die zeiden. De koninkrijken van de wereld zijn van de Heere en van zijn Messias geworden. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. Daar gaat het over, ja inderdaad. Daar past wel een amen en een halleluja op. Geen uitstel meer. Het zal direct tot vervulling komen. Na Jericho, nee. Er hoeven geen andere steden. Ja, het moesten er wel hier en daar steden veroverd worden. Het beeld gaat natuurlijk wel een beetje maar. Maar Kanaan lag als het ware over. Nu kan Kanaan in bezit genomen worden. En zo is het ook op dit moment in openbaring. Het wordt ons gezegd, geen uitstel meer. Het koninkrijk van God zal doorbreken. Ik heb het al aangegeven. Dit vindt wel 3 keer plaats. En om nog beter te kunnen begrijpen, moet de schietong even terug. Die zegels worden geopend. En dan zie je als eerste, het eerste zegel, wit paard, tweede, rood paard, 4 paarden. En 5e is dan de makelaar, die roepen. En die 4 paarden die galopperen als het ware, en dat zijn rampen, oorlogen, zwaard wordt er genoemd, oorlogen worden genoemd, honger wordt er genoemd, pest, pesticiden, wilde dieren worden er genoemd. Nou, dat zijn echt van ouds. Dat is mijn naam, Ezekiel 14 vers 21. Al zend ik mijn ergste oordelen. Ezekiel 14 vers 21. Zwaard, honger, wilde dieren en pest. Die zijn al die achterliggende 2000 jaar over de aarde gekomen, ja. Ze hebben als paarden over deze aarde gegaloppeerd. Ja, zoveel slachtoffers. Maar toch nog nooit meer als wat God toeliet. Er staat erbij, niet meer dan 1/4. Daar is heel veel. Wat zijn er die slachtoffers geweest? Als je de getallen weet van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Als je weet van de pest in Europa hoeveel slachtoffers dat gekost heeft. Maar toch is het altijd nog door God, door zijn algemene genade begrensd. Ze zijn begrensd nog die paarden. Er zitten nog ruiten zo. Godzijdank wel. Anders had het toch al lang een chaos geweest. Heb je nooit afgevraagd waarom deze wereld niet in een chaos al geëindigd is? Nou, dan weet je dat. Er is een begrenzing. Ook in deze achterliggende 2000 jaar. En er zijn veel martelaren gevallen. Jazeker. Martelaren vanwege al die systemen. Vooral vanwege het systeem van eerst het Romeinse keizerrijk en later van het systeem Rome. En die roepen inderdaad. Hoe lang nog, hoe heilig en waarachtig is, breekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En ze moeten nog geduld hebben. Ze moeten nog geduld hebben. En dat lees ik dus ook in hoofdstuk 7, want de Heer gaat nog gezegend. Dat vind ik ook zo mooi. Die engelen die op de hoeken van de aarde staan op dat moment, die krijgen een opdracht. Nee, wacht even. Nog niet de oordeelswind over de aarde laten komen, want ik heb nog een werk te doen. Er moeten nog mensen verzegeld worden. Net als dat je een vijf spreken, ja, om vuilnis bij de vuilnis gaat brengen. En dan komt opeens een buurvrouw aan en zegt, wacht even, ik moet er nog het een en ander uithalen wat nog goed is. Ja, misschien een beetje een raar beeld. Lees het dan maar gewoon na in openbare 7, wat de Heer had verzegeld. En tot verbazing van alle evangelisten, alle christenen, gaat het er opeens over Israël. 12.000 uit Juda, dan begint het mee, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Bij elkaar 144.000, die eerst nog allemaal worden verzegeld. Dat betekent, met jezelf niks van ons meer die verzegeld. Dat was in de Jeruzalem vroeger al zo, in Ezekiel 9. Dan moest die man rondgaan met erin komen en zeg maar het teken op iedereen zetten, die gruwde van al het kwaad. Ik kan je nu zeggen, als je de Heer lief hebt en gruwt van al het kwaad in deze wereld, dan kan het best zijn met het zegel, hè? Dat is wat de Heer doet. Hij verzegelt degene die niet pielen voor het beest, die loskomen van Babylon. Die zijn verzegeld, die zijn los van het systeem. En die mogen zich echt verheugen samen met mij over wat ik vandaag in u mag verkondigen. Het duurt nog even. En het is ook nog die grote schade. Ja, naast die 144.000. Dat is goed om te weten. In de nieuwe stad in Israël. Hij heeft 12 pilaren, weet u dat? Wat staat erop, die 12 pilaren? De namen van de 12 apostelen, dacht ik. En dan hebben die poorten de namen van de 12 stammen van Israël. En dan staat er ook dat de uren 144 L zijn. Laat ik nou een hele oude Bijbelverklaring hebben, een deksel, en die zegt, hij heeft oorspronkelijk 144.000 gestaan. Die bouwen, dan begrijp ik het. Die 144.000 zijn nodig om de stad van God te bouwen, net zoals de 12 stammen, 12 apostelen nodig zijn om de stad van God te fundamenteren, zeg maar, met Yeshua als het uiterste fundament. En natuurlijk de 12 poorten wijzen naar de 12 stammen van Israël. En die 144.000, dat komt later. Ik geloof dat dat echt ergens voor bedoeld is. Er gebeurt niets bij geval. God verzegelt om straks de stad Jeruzalem te kunnen bouwen. Goed, dat moet je in gedachten hebben. 75, 76 heb ik al gezegd. Als dat eraf gaat, dan zie je dus dezelfde dingen wat Yeshua heeft gezegd. Dat is als het ware van, nu gaat het gebeuren. Met die zevende dag, als die zevende zegel wordt weggebroken, dan wordt op zevenvoudige wijze uitgebeeld wat er gaat gebeuren over het derde deel van de aarde. Ik heb al gezegd, dat is verschrikkelijk. De eerste vier gaat over wat er natuur overkomt. Dat gaat niet over mensen. Dat gebeurt met de bomen, dat gebeurt met de rivieren, met de zeeën en met wat. De zon, maan en sterren, die zijn voor een derde, zeg maar, niet zichtbaar. Dan moet je zo denken dat op een derde deel van de aarde is alles zo verduisterd. Moet je er toen al aan denken toen die vulkanische uitbarsting op IJsland er was. En ja, zo zal het zijn. Toen kon je een bepaald stukje, kon je al heel moeilijk weer, zeg maar, het zonlicht zien. Toen werd het niet toegelaten vanwege die wolk. Ik weet niet, mensen willen nog weten van die vulkaanuitbarsting. Dat is een klein voorbeeld wat straks in het groot gaat gebeuren als een derde deel van de aarde de vuur zal tingen. En dan krijg je bij de vijfde engel die bezuint, en de zesde en de zevende het drievoudige wee. En dat is niet een engel zoals onze vertaling zegt, maar het is een gier of een adelaar die uitroept: hoi, 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 oei, oei, oei. Zeg bij mij gehoord. Wee, 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 dat is letterlijk gehoord. Dat zijn uitspraken van verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat is er dan zo verschrikkelijk? Nou, die vijfde, die zesde en die zevende zegel, dat openbaar niet wat over de natuur gaat komen, maar wat over de mensen gaat komen. Het vijfde is er een verdrukking, of eigenlijk een pijniging, maar niet aan degene, ik zeg het er gelijk bij, die voor het beeld van het beest niet geknield hebben, die niet het teken van het beest hebben. Ja, voor die anderen is allemaal pijniging. Dus dat gaat over mensen. En het zesde zegel, het zesde engel, zesde engel die we zijn, dat is dat derde deel van de aarde, wat werkelijk fysiek om gaat komen met het oordeel. Dus dat is de tweede wee. En zeg, wacht even, dan snap ik niet meer. Nou, wat is nou de derde wee? We hebben net gehoord, de zevende engel, als die gaat bezuinigen, gaat het koninkrijk van de Heere doorbreken. Nou, maar wacht even, er vindt ook de opstanding van de doden plaats. En voor de goddelozen zal dat inderdaad de derde wee betekenen. En zo komt het ook dat in hoofdstuk 11, voordat die zevende bazuinklinkt, daar staat er ook de tweede wee is voorbij gegaan. Dat hoort dus bij de zesde engel die bazuint. Er komt er nog één aan, de derde wee komt spoedig, tijdens de regering van de Messias. Deze aarde, dat zie je ook in hoofdstuk 11. Ik geef het vast door, zodat je de lijn goed probeert kan pakken. Er staat dat de volken zijn toornig geworden en die toorn is gekomen. En ook de tijdstip voor de doden om beoordeeld te worden. En daar staat er ook, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Dus ook die drie weeën hoort allemaal bij hetzelfde oordeel over Babylon. Laten we nou openbaar niet gaan zien. Het eerste oordeel over de vierde deel van de aarde. Ik heb het nog iemand horen zeggen, zelfs in de Messiaanse gemeente. En daarna komt er nog een oordeel over de derde deel van de aarde. En daarna vergaat het heel de aarde. Dan klopt het toch niks meer van het woord van God. Wat heeft dan die regenboog nog voor zin? Ik weet niet wat jullie tegen je kinderen en kleinkinderen vertellen als je de regenboog ziet. Dan zeg je dan misschien van ja, er komt nooit meer een zandvloed. Maar er komt nog wel een vuur over deze aarde, die hele aarde is ooit in. Nou, dat vind ik geen vertroosting, man. Staat er ook niet. Daar ging uit, gewoon Genesis 8, het laatste vers te lezen. God heeft beloofd, toen die zoete geur van het offer van Alfa Noach rook, ik zal nooit meer al het levende slaan. Al doet hij dat dan ook niet? Nee, dat doet hij dan ook niet. Dat is een belofte. En dat is zo mooi om steeds hier het positieve een openbaring te mogen zien. Nee, niet alleen het eind, het is niet zo moeilijk om over het ook niet meer helemaal in de aarde te spreken. En dit allemaal voorbij te gaan. En de mensen als het ware in hun borst te laten omkomen. Dit is de boodschap. En zal er uitstel in zijn. Want direct na wat er gebeurd is, op een derde deel van de aarde, oordeel over Babylon, wat later meer uitgewerkt wordt, dat weet ik wel, er moet meer over gezegd worden. Maar je mag nu in Openbaring 10 al zien, de zeven engelen van de zuinen. Dan is de koninkrijken van de wereld zijn geworden van God. En dan zijn de zalven van zijn messias. Wat een indrukwekkende verschijning, die engel. Een indrukwekkend gebrul ook. Indrukwekkende bolslagen. En wat een ontzettende indrukwekkende eetswering. En dan kan je zeggen, nu komt inderdaad het antwoord. Waar wij als gelovigen helaas veel te weinig mee bezig zijn. Waar het wel mee bezig was. Ik heb het al gezegd, en de discipelen. En de oprechte gelovigen al de eeuwen achter ons. Wanneer komt dan toch de dag van de winning? Wanneer is het eindelijk eens voorbij met deze goddeloze wereld? Wanneer komt er nou een einde aan het lijden? Wanneer komt er nou een einde aan het verachten ook van Gods volk? Aan het antisemitisme wat weer de kop opsteekt? Wanneer worden toch alle beloften vervuld? Het herstel van Israël, de regering van de Messias. Wanneer zien we nou werkelijkheid worden dat alles aan Jezus' voeten ligt? Wat ook in Hebreeën 2 al gezegd wordt. Wanneer wordt Openbaring 1 vers 7 nou vervuld? Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde. Ik lees van onland, want er staat in het Grieks hetzelfde woord. Alle stammen. Hé, dan denk je, wacht, het gaat over de stammen. Dan is het, waarom? Hé, dan komt het over in de Zacharia. Dan gaat het waarschijnlijk ook over de stammen. Ja, zeker, de stammen, alle stammen van het land. Zullen rouw over hem bedrijven. Wanneer komt dat dan nog? Ik ben de Alfa en de Omega, heeft hij gezegd. De eerste en de laatste, begin en het einde. Die is, en die was, en die komen zal. Wat de Joden al eeuwenlang als beleiders hebben, die was, en die is, en die zijn zal, zeggen zij. Maar wij weten dat zijn zal, dat komt door de Messias. Hij die was, en die is, en die komt. Jawel, hij zal komen. Die Joden hebben die verlossing al eeuwenlang verwacht. En zij geloofden dat die spoedig zou komen. En zij geloofden ook dat de verlossingsdaden van Egypte zich zouden herhalen. Ja, dat zegt ook maar. Die plagen komen om zijn volk, ja, wel voor die tijd weg te leiden. In Egypte konden ze onder de bescherming van God nog, tijdens de plagen nog bescherming vinden. Maar als ik het goed de Bijbel lees en openbaar lees, moeten wij hier eerst weg zijn. Voordat deze plagen gaan komen, daar zal de Heer ook zelf voor zorgen. Nou, dit is allemaal aan Johannes geopenbaard. Dit is nou de apocalyps. De openbaring. En het is maar een deel. En ik hoop toch dat we met elkaar hier verder in mogen groeien in de kennis wat God ons wil openbaren. Want zalig is hij die leest, of voorleest als daar wordt. Met deze broer natuurlijk dan niet. En zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat er in geschreven staat. Want de tijd is nabij. Er staat in Openbaring 1 vers 3. Bijna 2000 jaar geleden al. Hoe nabij is de tijd nu? De goede afloop is verzekerd. Dat heb je vandaag mee willen geven. Dus direct naar die oordelen die te vrezen zijn. Jazeker. Die plagen die te vrezen zijn. Maar ze zijn niet voor ons bedoeld worden. Ga uit vanaf mijn volk. Omdat je aan de zonde geen gemeenschap hebt, dat eerst. Zodat je van haar plagen niet ontvangt, het hoeft niet. Daarom is er een Noach als voorbeeld. Noach had een ark. Daarom is er een Lot. Lot had Zoar. Prijs de Heer. Ik hou zoveel van de Heer. Want hij zal elk zwak geloven. Twijfel op mensen wat ik zeker ben. Ook redden. Want het is niet om wat ik wil, wat ik geloof. Hij doet het vanwege zijn trouw en zijn verbond aan degenen die hem lief hebben. Dan mag je erop rekenen. Reken er maar niet mee. Ga er maar niet mee aan de slag. En als je het vat een beetje, ik ben ook begonnen, Toen ik het een beetje begreep, ben ik gelijk gaan uitdelen. En dat is een bemoediging voor jullie. Ik was niet zo moedig, ik ben nog steeds niet zo moedig. Maar ik heb dat wel altijd gedaan. Ik heb toen ik al een belofte voor mezelf gekregen van... veracht juist de dag van de kleine kinderen. Als je kleine wat je ontvangt uitdeelt, dan krijg je meer. En je geeft soms als waarschuwing, maar soms als spreken. En dan denk je, mensen die willen eigenlijk eerst alles zien en dan als ze de eerste stap zetten. Maar zo werkt God niet. De eerste stap van gehoorzaamheid begint vanmiddag, vandaag. En dan komt er iets anders op je pad en dan ga je weer een stap van gehoorzaamheid zetten. En zo langzamerhand gaat de Heer je ook weer geven. Dan moet het dan niet belaten. Die boekrol die opbreekt, dan krijg je zo terug bij Ezekiel 3. Jeremia 15, precies hetzelfde, je moet ook een boekrol opeten. Dat betekent eigenlijk, je moet het woord van God je helemaal eigen maken. Nou, dat kan ik je ook meegeven. Eet het woord van God. En Johannes was het eerst zoet in zijn mond. Ja, als je over die mooie dingen mag spreken, dat doe ik heel graag. Over het koninkrijk van God en over Israël hersteld. Maar het was wel bitter in zijn buik. Want er horen ook oordelen bij. Er horen ook platen bij, die moet je ook doorgeven. Want staat op de volgende opdracht profiteer. Dat hele natie en volk. Dus we gaan het daar even in de gezondheid de volgende keer ook hier wel verder. Geen uitstel meer. En dat zou ik zeggen, dat geldt natuurlijk ook persoonlijk. Als je dingen moet opruimen, als er dingen zijn die zegt van, daar had ik eigenlijk een lang afstand van moeten nemen, ook dan geldt geen uitstel meer. Bij God is er eigenlijk altijd geen uitstel meer in de positieve zin van het woord. Want hij wil vandaag een nieuwe weg met je gaan, zoals hij straks met de hele wereld een hele nieuwe weg gaat. Er is geen uitstel meer. Het koninkrijk van God is komende. Amen.